Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ben ik goed te verstaan zo? Volgens mij nog niet, hè? Nu beter? Ja, kijk, daar ben ik. Vind je het goed als ik hem eraf haal? Dan heb ik zo'n zwarte vlek voor mijn ogen. Dat vind ik niet zo leuk, weet je wel. Dan staat hij zo in je gezicht. En ik vind het dan fijner om dan zo te praten, als jullie dat goed vinden. Wat een heerlijke liederen heb je uitgekozen, Twan?
Angelina.
Ah, echt heel mooi. Dankjewel. Weet u, ik zat... ik vind het altijd wel mooi. Meestal zit ik helemaal vooraan in een kerk, als ik dan ga spreken. Maar ik vind het altijd heel mooi om iets naar achter te zetten, want dan kan ik zien hoe dat de gemeente aanbidt. En als ik in onze eigen gemeente ben, dan ga ik stiekem wel eens naar achter. En dan kijk ik van achteruit de zaal hoe dat de gemeente aanbidt. En ik vind dat zo'n mooi gezicht, want ik stel me dan voor als we straks in de hemel zijn, met z'n allen, wel miljoenen, miljoenen en miljoenen mensen Jezus straks aanbidden. Al met een hand in de lucht van alle volken, van alle stammen, waar iedereen tezamen is en waar dat we de Heer dan aanbidden. En wij, zoals we hier zitten, maken daar deel van uit, lieve mensen. Is dat niet ongelooflijk? Want kijk, overal ter wereld komen nu mensen samen, op de zondag, waar dat ze elkaar ontmoeten, waar dat ze God aanbidden. Het maakt niet uit op welk land dat je in de wereld bent, overal komen mensen tezamen om God te aanbidden. En u had vanochtend op veel plaatsen kunnen zijn, maar u heeft ervoor gekozen om hier te zijn. Om hier onder zijn woord te komen, het avondmaal te nemen, opgebouwd te worden voor de nieuwe week. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik moet met mijn auto af en toe naar het tankstation. Hoe vervelend dat ik dat ook vind, met deze benzineprijzen. Maar toch moet mijn auto benzine hebben om door te kunnen. En ook wij als christenen hebben nodig om opgebouwd, vernieuwd en versterkt te worden. Elke week weer opnieuw. Ik heb het nodig, u ook? Ja. En daarom is het zo goed dat je hier bent, om opgebouwd en versterkt te worden. En toen Twan begon te lezen met de eerste tekstgedeelte uit Jesaja 41, kneep ik hem even. Hij zei, Jesaja, ik denk, oh, dan gaat hij straks met mijn tekst beginnen. maar ik wil graag beginnen. Hij zat wel in de buurt. Dus volgende keer iets langer naar de Heer luisteren. En dan heb je... Of ik moet wat beter luisteren, dat kan ook natuurlijk. Nee, maar ik geloof echt dat God een sprekende God is. En dat hij tot jou en tot mij wilt spreken. Dat hij je elke dag weer wil bemoedigen. En vandaag ook krijg je of in de liederen, of in het avondmaal, of in de ontmoeting met elkaar. Ga je God ontmoeten. En gaat hij iets tegen je zeggen. De vraag is alleen of u daar voor open staat. En dat u het wilt ontvangen van de Heer. Ik geloof dat. Ik wil met jullie het volgende tekstgedeelte lezen. Jesaja 43. Een heel bekend gedeelte. Wat zeg je dan? Ja, precies. Kijk. En we gaan hem lezen, maar ik zou hem eigenlijk willen lezen alsof hij tegen u en tegen mij gesproken wordt. Ja? Dus als u deze tekst hoort, zeg dan, dit is van mij. Voor vanochtend neem ik dit tot mij. Ja? Daar staat het volgende. Welnu, dit zegt de Heere die jou schiep. En hier staat Jacob, maar vul daar maar je eigen naam in. Die jou vormde, Israël, vul daar maar je eigen naam in. Wees niet bang. Want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Je bent van mij. Hoe mooi is dat? Ik wil vandaag met jullie spreken over drie woorden. Geliefd. Geroepen. Gezonden. Geliefd. Geroepen. Gezonden. Wij allemaal zijn geliefd. Geroepen. En gezonden. En in de hele Bijbel door staan daar voorbeelden van dat mensen geliefd, geroepen en gezonden zijn. En ook voor jou en voor mij geldt dat je geliefd, geroepen en gezonden bent. Wat ik het mooie vind in dit tekstgedeelte van Jeremia, van Jesaja, is dat de Heere spreekt tot ons rechtstreeks persoonlijk. Hij zegt het hier tot Jacob, tot Israël. Maar door de hele Bijbel heen kunnen we ook stellen dat deze woorden ook tot jou en tot mij gesproken worden. Hij heeft jou geschapen, hij heeft u geschapen, hij heeft je geformeerd, hij heeft je gevormd. Hij heeft werk aan jou besteden om te maken zoals je bent. En dan staat er, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. En ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als ik het heb over geliefd, geroepen en gezonden, dan is er één ding wat ik moet doen, wat ik aan alle drie die woorden moet verbinden. En dat is een naam. Ik heb je bij je naam geroepen. Ik kan iemand lief hebben, maar als ik zijn naam niet weet, als ik niet weet wie hij is, kan ik hem onmogelijk roepen. Als ik geroepen ben, als ik geliefd ben, dan moet ik dus genoemd worden. Als ik geroepen ben, moet ik bij mijn naam genoemd worden. Ken je dat? Als je partner of als je je kinderen roept, dan doe je dat met een bepaalde intonatie in je stem. Bart! Dan weet ik hoe laat het is. Als ik hoor Bart, dan weet ik ook hoe laat het is. En als ik dat tegen mijn kinderen doe, dan horen ze ook hoe laat het is. Maar ook als ik gezonden word, als ik weggezonden word, dan krijg ik een opdracht. En dan wordt tegen mij gezegd, Bart, ik wil graag dat je dit en dit gaat doen. Ik wil dat je dit en dit onderneemt. Dus of je geliefd bent, word je bij je naam genoemd. Als je geroepen wordt, word je bij je naam genoemd. En als je gezonden wordt, word je ook bij je naam genoemd. En je naam, dat staat hier in Jesaja 43, ik heb je bij je naam geroepen. En een naam is heel krachtig. Want soms als je een naam hoort, dan denk je, ja, maar dat klopt precies bij die persoon. Heb je dat wel eens? Dat je een naam hoort, dan denk je, ja, dat past echt bij die persoon. En dan hoor je ook wel eens een naam en denk je, ja, nee, daar heb ik toch een ander beeld bij. Ik weet nog toen we naam aan het uitzoeken waren voor onze kinderen, die toen geboren zouden worden. En dan hoor je een leuke naam, maar daar heb je dan een bepaald gezicht bij. Ken je dat? Dan denk je, nou, laat ik dat maar niet doen. En een andere naam denk je, ja, maar dat is echt een hele mooie naam. Dat is een krachtige naam, dat is een sterk, dat is een lieve naam. Dat is een hele mooie naam. En misschien als jij een beetje terugdenkt in je eigen leven of in je eigen leven, dan zit aan je naam misschien ook wel een bijzonder verhaal. Hoe ben je aan je naam gekomen? Soms hebben ouders dat wel eens verteld aan hun kinderen, hoe dat ze aan hun naam gekomen zijn. En misschien is dat bij u ook wel zo. Misschien hebben uw ouders ook wel eens ooit gezegd wat uw naam betekent, of hoe dat ze aan uw naam zijn gekomen. En dat kan zomaar allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar soms is het verhaal hoe dat een naam tot stand is gekomen een mooi verhaal. Niet altijd, maar vaak wel. Ouders hebben daarover nagedacht. Wat voor naam zouden ze aan hun kind geven? Wie heeft het verhaal van zijn naam wel eens gehoord van zijn ouders? Hoe dat het tot stand is gekomen? Ja, kijk, er zijn toch een aantal mensen die dat hebben gehoord. Nou, en een naam kan dan ook nog wel een bepaalde betekenis hebben. Hè, dan als je een naam voor je kind opzoekt, dan denk je ook van, ja, ik wil ook dat het een mooie betekenis heeft. Niemand vraagt ooit meer naar de betekenis, maar we vinden het dan toch wel mooi als die betekenis ook mooi is. Twan, jouw naam, weet je wat die betekent?
Onschatbaar.
Ja. En je kwam binnen en je verwelkomde mij aan de deur, zoals je dat eigenlijk altijd doet. En je verwelkomt mij ook voordat ik, jij maakt het rooster, zo moet ik het zeggen. En je vraagt mij heel vriendelijk, Bart, wanneer zou je dan willen spreken? Maar je bent van onschatbare waarde. Ook elke keer als je daar aan de deur staat, de gemeente hier leidt en helpt samen met al deze mensen. Je naam draag je. Je naam draag je. En ook voor u, zoals u hier zit, uw naam draagt iets uit. Betekent iets, vertegenwoordigt iets. Je bent geliefd door je naam. Je bent geroepen door je naam. En je bent gezonden door je naam. En in de Bijbel staat wel vaker een naam genoemd, met een speciale en een bijzondere betekenis. Er zijn namen die best wel verdrietig klinken. Zo heb je bijvoorbeeld Loami, wat betekent niet mijn volk. Of Benoni, zoon van mijn verdriet. Nou, stel je voor, je moet met zo'n naam door het leven gaan. Maar er zijn ook prachtige betekenissen van namen. Bijvoorbeeld Amos, dat betekent sterk of krachtig. Misschien is hier ook nog wel een Elisabeth of een afkorting of een vervorming van Elisabeth. Ook een prachtige naam. Dat betekent, God is mijn blijdschap. God is mijn volheid. Of de naam Sifra, schoonheid en pracht. Zo zie je dat namen allerlei verschillende betekenissen kunnen hebben. En dat ze dus vaak iets zeggen ook over het leven van iemand. En misschien is dat met u ook wel zo, dat uw naam iets zegt. En als je geliefd, geroepen en gezonden bent, dan is het belangrijk dat dat gebeurt met jouw naam in gedachten. Er ligt een opdracht, er ligt een liefdesroeping op jouw leven. En als zo'n naam veel betekent, dan is het ook elke keer als die naam klinkt, als die uitgesproken wordt, als God die naam roept of als hij die zegt, dan wil hij daar iets mee duidelijk maken. En in de Bijbel zien we heel wat voorbeelden van mensen die door God geroepen worden. Bij hun naam. God roept ze niet met ei, of Anne, of van wie best ik? Zoals we in Limburg zouden zeggen. Wat belangrijk is om te weten, lieve mensen, is dat God hen roept bij hun naam. Bij wie ze zijn. Bij wie ze bedoeld zijn. En daar heeft God een speciale opdracht mee. Maar er is mij iets opgevallen in de Bijbel. En dat is dat God op meerdere plaatsen mensen bij hun naam noemt. Maar er zijn een aantal plaatsen in de Bijbel waar dat God twee keer de naam van iemand noemt. Twee keer achter elkaar. Zo in de trant van Bart, Bart. Op de een of andere manier legt God dan de nadruk op die naam of op die roeping of op die betekenis van die roeping te zeggen. Hij zegt twee keer Bart, Bart of Twan, Twan. En ik ben gaan kijken in de Bijbel hoe vaak dat voorkomt. Want ik wist van Saul. Saul, Saul. Ken je dat voorbeeld? Waarom vervolg je mij? Waarom zit je mij achterna? En ik dacht, misschien zijn er nog wel meer plaatsen in de Bijbel waarin dat God iemand twee keer roept. Twee keer de naam uitspreekt. En ik ben erachter gekomen dat 7 keer in de Bijbel gebeurt. 7 keer zegt God in de Bijbel, of noemt hij iemand bij de naam, 2 keer. Vind je dat niet bijzonder? 7 is het getal in de Bijbel van de volheid, van de volmaaktheid. Van God wil, daar wil God echt iets mee duidelijk maken. Waarom dat 7 keer in de Bijbel staat opgenoemd. En ik ga ze heel kort langs, omdat de tijd ontbreekt om ze helemaal uit te werken. Maar ik wil ze in ieder geval genoemd hebben. En misschien vind je het leuk om ze daarna zelf nog eens een keer terug te lezen. Dus ik zal je de tekstplaatsen geven waarin dat gebeurt. En ik ga er 1 of 2 ga ik er even kort uit toelichten, omdat ze zo ontzettend mooi zijn. Maar God wil met deze 7 keer iets duidelijk maken. Dus hij wil in die situatie van die 7 mensen iets duidelijks maken, die individuele situaties. Daar wil hij ze weten dat ze geliefd zijn, dat ze geroepen zijn en dat ze gezonden zijn. Ja? Dus dat wil hij in elke situatie duidelijk maken. Maar als we er een stapje van terug doen en we kijken ze alle 7, dan wil God daar ook iets mee duidelijk maken. Let op. De eerste gebeurt in Genesis 22 vers 11. Daarin noemt hij Abraham 2 keer bij zijn naam. Wie zou een idee hebben waarin dat gebeurde? Een vraag. Als ik het zeg, dan zeg ik, och ja, inderdaad. Ja, ik hoor hem al. Wat zegt u?
Opmerkzaam te maken aan iets.
Ja, hij wil hem opmerkzaam maken op iets, maar wat is dat ook alweer?
Dat
Wauw. En goede liederen uitkiezen en antwoord op de vragen weten. Fantastisch. Ja. Nee, maar dat is inderdaad waar. Op het moment dat hij zijn zoon wil offeren, dan klinkt er een stem uit de hemel. En dan zegt God, Abraham, Abraham, stop. Het is genoeg geweest. Ik zet hier een punt. Jij hoeft je zoon niet te offeren. Ik heb je geloof gezien, ik heb je trouw gezien. Maar ik ga voorzien in een offer. En het was dan een heenwijzing naar de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zou komen. En al deze situaties wijzen ook naar wat Jezus doet in het leven van ons allemaal. En zeg, Abraham, Abraham, stop. Het is genoeg geweest. De tweede situatie die er voorkomt is, en die is wat minder bekend. Die staat in Genesis 46 vers 2. Die eerste is trouwens een stap van geloof, zo zou je die kunnen noemen. Dus de eerste roeping die God geeft, hij heeft Abraham lief. Hij ziet zijn geloof, maar vanuit zijn geloof zegt hij, ik heb je geroepen en ik ga je weer zenden. Want er lag een belofte op zijn leven, dat er uit hem een groot volk zou voortkomen. Dat was de roeping op zijn leven. Maar God had hem ook lief, hij had een zoon voor hem in gedachten. En die zoon die kwam er ook. En het tweede verhaal is in Genesis 46 vers 2. En die is wat minder bekend. Die gaat over Jacob. Jacob, Jacob. Eigenlijk wat in Jesaja 43 net gelezen werd. Daar ging het ook over Jacob, over Israël. Maar hier zegt, noemt God hem twee keer Jacob, Jacob. En dit is een van de verhalen die ik iets meer wil uitdiepen. Omdat hij wat minder bekend is. Wat gebeurt hier namelijk? Jozef is eigenlijk zijn lievelingszoon. Weet jullie nog? Jozef die werd verkocht, die werd in de put gedumpt en toen werd hij naar Egypte overgebracht. Daar kwam hij aan het hof van Potifar en daar werd hij vals beschuldigd. Toen kwam hij in de gevangenis. Hij werd uit de gevangenis gehaald en hij had weer opnieuw een ontmoeting met zijn broers. Kunnen jullie dat verhaal nog een beetje terughalen? En zijn broers die hadden hem niet herkend en op een gegeven moment, na die jarenlange afscheiding tussen de broers en tussen hem, maakt Jozef zichzelf bekend. Het is net alsof de Heer Jezus zichzelf bekend maakt aan ons. We hebben hem altijd wel gezien of meegemaakt in ons leven en in één keer openbaart hij zichzelf ook aan ons en aan jou en aan mij. En zo gebeurt het ook in dit verhaal. Jozef openbaart zichzelf aan zijn broers. En zijn broers die kunnen hun geluk niet op, want ze hebben Benjamin en zo dus moeten achterlaten. En er is van alles aan de hand. En ze hebben een beker gestolen en dit en dat. En oh, ze moeten terug naar hun vader. En ze komen dolblij terug bij hun vader. En ze zeggen, pap, je zult het niet geloven. Je gelooft niet wat er aan de hand is. Maar Jozef, je zoon, hij leeft nog. En Jacob zegt, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik heb zijn mantel gezien. Het kan niet dat hij nog leeft. Nee, hij leeft echt. Hij leeft echt en hij heeft gevraagd of we bij hem willen komen wonen. In Egypte. Dat we deze armoede en deze hongersnood achter ons kunnen laten. En dat we bij hem in Egypte kunnen wonen. En de oude Jacob is op dat moment in totale verwarring. Want wat was de belofte die van generatie op generatie had geklonken? Ik zal je uitleiden, ik zal je een land geven en ik zal je een plek geven waar dat je kunt wonen en ik zal een volk maken, talrijk, dat je het niet voor mogelijk kan houden. En nu werd er tegen Jacob gezegd, nee, je moet niet in dat land blijven, je moet niet in die belofte blijven, maar je moet terug naar, je moet naar Egypte toe. Naar een volk wat je onderdrukt en, maar mijn zoon is daar en moet ik hier blijven en op mijn oude dag en moet ik nog. En je ziet in dit verhaal eigenlijk dat Jacob, die raakt in vertwijfeling en in verwarring. En dan doet God iets heel moois. En dat vind ik zo mooi van God. Dat op het moment dat wij in fases van verwarring en van onduidelijkheid zitten, en van, dan, als we dan op weg gaan, dan is er een moment waarin dat God zichzelf ontmoet in jouw leven. Waar hij laat zien dat hij je heeft geliefd, dat hij je lief heeft, dat hij je geroepen heeft en dat hij je gezond heeft. Want er is er een moment dat Jacob toch besluit om naar Egypte af te reizen. En in dat moment waarin dat hij in Egypte afreist, Daar vindt dit plaats. En misschien kunnen we dat stukje eventjes lezen. Genesis 46. Je valt bijna Genesis uit. Het is echt aan het einde van dat hoofdstuk. En de oude Jacob die besluit om op weg te gaan samen met alles wat hij heeft. En hij wil zijn zoon gaan ontmoeten. En dan doet God zoiets ontzettend moois. Israël ging op weg. En dat was ook wel de andere naam voor Jacob. Israël ging op weg. Jacob ging op weg. Al zijn bezittingen nam hij mee. Alles wat hij had. Dus alles waarvan dat God had. Van hier moet je blijven. Dit is je plek. Hij nam alles mee. En in Beersheba gekomen bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En dan komt het. 'S nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. En wat zei hij daar? Jacob, Jacob, riep hij. En dan zegt Jacob iets heel moois. Ja, ik luister, antwoordde Jacob. God zei, ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte. Want ik zal je daar tot een groot volk uit je doen voortkomen. Ik zelf zal met je meereizen naar Egypte en ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten. Het lijkt wel een beetje op dat vers wat we net hebben gelezen in Jesaja 43. Wees niet bang, Jacob. Wees niet bang, Israël. Ik ben bij je. Ik heb je bij je naam genoemd. En wat zegt God hier? Jacob, Jacob. Hij wil hem attent maken op datgene wat er is. En wat doet God? Hij herhaalt de belofte die al die generaties over zijn leven al zijn uitgesproken. En God wil de klemtoon weer opnieuw aan Jacob geven. En te midden van zijn oude dag wil God hem opnieuw bemoedigen. Waarin het bij Abraham veel meer een geloofsprediking, een geloofspreken was, was het bij Jacob echt een bemoediging. Hij wilde Jacob bemoedigen in de weg die hij ging. Nou, daarna wordt het verhaal nog veel mooier, want Jozef sluit inderdaad de ogen van zijn vader uiteindelijk. En dan gaat zijn vader nog een zegen spreken over al die zoons. Dat was nooit gebeurd als ze niet samen waren gekomen. Dan zie je dat God daar een bedoeling en een roeping op had gelegd. Geliefd, geroepen en gezonden. Het derde voorbeeld wat ik wilde aanhalen, we gaan ze in volgorde langs, is in Exodus 3 vers 4. En dan weet je misschien al waar het over gaat. Dat is Mozes. Daar wordt Mozes twee keer bij zijn naam genoemd. Mozes, Mozes. En op welk moment zou dat zijn geweest? Ja. Dat gebeurde in de brandende braamstruik. En die brandende braamstruik, dat is... Het gaat ook weer wat ver om dat helemaal uit te diepen. Maar de braamstruik is eigenlijk het type beeld van Israël. Het groene wat groeit op een plek van dorheid, van doodsheid. Daar is een braamstruik die groeit midden in de woestijn. En in die brandende braamstruik, daar is Gods aanwezigheid. Zijn vuur is daar aanwezig. Dat brandt daar. En laat zien het verlangen van de Heer om zijn volk te bevrijden. En daar wordt Mozes geroepen. En het is de eerste keer dat zijn roeping echt zichtbaar wordt. Zijn leven is helemaal beschermd. En daarin heeft God zijn liefde voor Mozes laten merken. Maar dit is het moment waarin dat hij geroepen wordt. Mozes, Mozes. En wat gebeurt er daarna? Dan wordt Mozes gezonden. Geliefd, geroepen, gezonden. Het vierde voorbeeld staat in 1 Samuel... Hoofdstuk 3, vers 10. En ook dit is een belangrijke gebeurtenis in het leven van, je zou kunnen zeggen, in de geschiedenis van Israël. Want hier wordt voor de eerste keer een profeet geroepen. En die profeet zal uiteindelijk een nieuwe koning gaan zalven en gaan aanstellen. Maar Samuel werd midden in de nacht geroepen. Misschien ken je dat verhaal wel. Waarin dat hij ligt te slapen en hoort hij Samuel, Samuel. En hij denkt dat zijn meester Eli hem hoort. En hij gaat naar Eli toe. Heeft u mij geroepen, meester? Nee, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En hij gaat liggen en daarna hoort hij weer: Samuel, Samuel. En Samuel denkt misschien wel, die kreeg het heen en weer van die man. En hij gaat naar Eli toe en hij zegt: Eli, wat is er? Nee, er is helemaal niks aan de hand. En op een gegeven moment komt Eli tot het besef: ik heb eigenlijk zo lang de stem van de Heer niet meer verstaan. Maar misschien is het wel de Heer die je roept. Ga maar weer liggen. En op het moment dat je die stem weer hoort, dan zeg je maar: Heer, hier ben ik. Ik luister. Geliefd, geroepen, gezonden. En dan spreekt God opnieuw tot Samuel. Samuel, Samuel. En bijbelgeleerden schatten hem ongeveer op de leeftijd van 8 jaar. Hoe mooi is dat, dat de Heer je zo jong bij je naam roept. Ik ga er iets sneller doorheen. Het volgende voorbeeld, we zitten bij het vijfde voorbeeld, hebben jullie ze nog bijgehouden? Genesis 22 vers 11, Genesis 46 vers 2, Exodus 3 vers 4 en 1 Samuel 3 vers 10. Het volgende voorbeeld staat in Lucas 10 vers 41. Er wordt dus 4 keer in het Oude Testament geroepen en 3 keer in het Nieuwe Testament. 5 keer klinkt een stem vanuit de hemel en 2 keer van hier op aarde. En dit is het eerste voorbeeld waarin dat een stem gewoon op aarde van God gebruikt wordt om iemand te roepen. En dat is het verhaal van Maria en Martha. Martha, Martha. Lucas 10 vers 41. Daar staat dat verhaal omschreven en daar heeft u waarschijnlijk al talloze preken over gehoord. Maar waarom dat ik deze speciaal eruit wil nemen is omdat het verhaal van Martha het typebeeld van de mens van vandaag is. Als we aan elkaar vragen hoe gaat het met je, dan krijgen we meestal terug goed en daarna zeggen we ja, druk. Druk. Pff, veel te doen, ja. Er is veel aan de hand. En oprecht, het is ook zo. We hebben veel te doen. We hebben veel om handen. En er zijn ook veel dingen die je aandacht vragen. Maar Jezus zegt iets heel moois tegen Martha. Martha, Martha. Je maakt je bezorgd over vele dingen. En ook dat is het type beeld van de mens van vandaag. Lieve mensen, wij maken ons bezorgd over vele dingen. En wat doet de Heer Jezus? Hij zegt: kom eens even bij me zitten. Word eens even rustig. Word eens even stil. Word eens even kalm. Kom eens even zitten. En wanneer doe je dat? Dat doe je op het moment dat je van iemand houdt. Dat je iemand lief hebt. Kijk, ik heb dat wel eens verteld, maar je hebt, weten jullie dat? Je hebt 5 liefdestalen. Dus je kunt op 5 verschillende manieren je liefde betuigen. Man. Soms is dat door iemand aan te raken. Soms is dat door cadeautjes te geven. Soms is dat door dingen te doen. De ander heeft dat met aanraking. Hè? Dus dat je iemand vasthoudt. En sommige mensen hebben dat door tijd te investeren. Dus als je tijd in iemand investeert, dan is dat een vorm van liefde. Als je cadeautjes geeft, dan is er een vorm van liefde. Dat is misschien niet jouw manier van liefde, maar dat is misschien wel de ander zijn vorm van liefde. Mijn vrouw heeft de meest moeilijke manier van liefde haar. Ja, dat vind ik eigenlijk. Tijd. Cadeautjes is veel makkelijker, zeker tegenwoordig met bol.com. Je doet ze in, je doet een ritualspakket en dan is het helemaal prima. Maar mijn vrouw vindt het heerlijk om tijd door te brengen. Ja, dat heb ik niet. Want wat betekent het op het moment dat ik tijd investeer? Dat betekent dat ik mijn klok stopzet en dat ik volledige aandacht aan haar besteed. Nou, vrijdag, lieve mensen, heb ik punten gescoord. Want toen ben ik gaan uit eten met mijn vrouw. Zonder kinderen. En weet je wat ze zei aan het einde? Ik vond het zo leuk dat we met z'n tweeën even weg waren.
dat we tijd voor elkaar houden. En dit is wat Jezus in dit verhaal doet. Lieve Martha, maak even tijd voor mij. Ik weet dat je over heel veel dingen bezorgd bent en dat je over veel dingen zorgen maakt. Maar ik wil dat je nu even komt zitten en tijd maakt. Ja, maar ik moet nog dit en ik moet nog dat. En ja, hé, zie je, mijn zus die doet echt gewoon helemaal niks. Nee, ik wil dat je even tijd maakt. Dat je tot rust komt. Dat je even ervaart dat ik er ben. En dit is wat jullie vandaag eigenlijk ook doen. Je maakt tijd. Je hebt ruimte in je agenda gecreëerd om hier te zijn. Aan de voeten van de Heer Jezus. En dicht bij Hem te zijn. Later komt dat nog eventjes terug in Johannes 12 vers 1 tot 8. Dat is het verhaal waarin dat de voeten van Jezus gezalfd worden met de dure nardusolie. En dan zie je eigenlijk dat Martha heeft geleerd van haar situatie. Zij is daar nog steeds aan het dienen. Maar is niet meer bezorgd over dat anderen niet dienen. Zij doet haar werk in stilte. Ze heeft geleerd van die situatie. Ze is in de stilte bij de Heer Jezus, bij dat verhaal betrokken. Het is ook niet zozeer dat wat Martha deed, dat verkeerd is. Het is niet verkeerd om je gasten te onderhouden. Het is niet verkeerd om bezig te zijn. Maar misschien ken je die aloude uitspraak wel. Soms is het goede de vijand van het beste. En wat Jezus ons probeert te leren is dat hij laat ons een mooie weg zien, maar er is nog een hogere weg. Er is nog een betere weg. Er is nog een mooiere weg. En dat is eigenlijk gewoon stoppen, stilstaan en aan zijn voeten zitten. Wij gaan naar de ene laatste situatie. Dat is Lucas 22 vers 31. Lucas 22 vers 31. Laten we die toch maar even erbij nemen. Het is eigenlijk een beetje het laatste gedeelte waarin dat Jezus met zijn discipelen tijd doorbrengt. En daar gebeurt eigenlijk iets heel opvallends. Want hier wordt gesproken in Lucas 22 vers 31 over Simon Simon. Terwijl Simon Simon eigenlijk heet Petrus. En Jezus noemt Petrus bij zijn oude naam. Waarom? Omdat Petrus iets doet wat herinnert aan die oude natuur. Ken je dat? Je hebt een nieuwe natuur in Jezus aangenomen. Je weet dat je gered, gekocht en betaald bent. En soms gebeuren er toch dingen in ons leven die iets uit die oude natuur oproepen. En dit is wat de Heer Jezus hier doet. Hij spreekt Petrus aan op die oude natuur. Want wat zegt hij daar? Ik doe hem iets vroeger. Dus vers 28, 22, vers 28, daar staat: jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader voor mij het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken, aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Prachtig, hè, wat Jezus hier spreekt over de discipelen. En dan gaat hij Simon aanspreken. Luister goed. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je nou eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. En Simon antwoordde: Heer, ik ben zelfs bereid om voor u de gevangenis in te gaan en te sterven. En wat komt dan daarna dat verhaal over
Ja, over die haan dat hij 3 keer Jezus verraadt. Ziet u hoe dat de aanloop naar dat moment hier een hele cruciale rol in speelt? Jezus spreekt hem eigenlijk aan nog op die oude natuur. Er is nog iets in jouw leven wat nog hersteld moet worden, wat nog mooi gemaakt moet worden. En dat is een belofte ook voor ons, dat we mogen weten dat Jezus ons helpt om te herstellen daarvan. Nou, en dan gaan we naar de laatste situatie. En dat is Handelingen 9, vers 4. En dat is waar ik het mee begon. Dat is het verhaal van de bekering. Het eerste ging over geloof. Het tweede over bemoediging. De derde en de vierde gingen over een roeping. Een roeping op hogere leeftijd en een roeping op jonge leeftijd. Het verhaal van Martha was een verhaal over vermaning, over een aanmoediging. Het verhaal wat we net hebben gelezen is een, ja, je zou kunnen zeggen een herstel. Jezus wil een herstel in beweging zetten. En het allerlaatste gaat over bekering. Allemaal, zoals we hier zitten, hebben we bekering nodig. Saul was fanatiek in het vervolgen van Jezus en zijn volgelingen. En waarom vind ik dit verhaal zo ontzettend mooi? Omdat Saulus is op weg naar Damascus en op die weg, daar verschijnt de Heer ineens aan hem in een licht en hij wordt blind. En dat vind ik ook prachtig dat juist zijn ogen geblind worden. Allemaal betekenissen zitten erachter. Maar wat hij daarin laat zien is dat er gaat iets in het leven van Saulus gebeuren. Want wat zegt Jezus tegen hem? Nou, even iets meer context. Saulus is namelijk de vervolger van de christenen. En wat hij doet is dat de christenen die geloven in Jezus, die spoort hij op en die doodt hij. Hij ziet ze als een bedreiging voor het jodendom. En in zijn denken doet hij de juiste dingen. Hij had geleerd, hij had gestudeerd, hij wist hoe dat de wet van God in elkaar zat. En hij dacht, die nieuwe christenen die brengen een wereldorde, dat is een gevaar voor ons. En we moeten ze ombrengen. En hij staat tenslotte te kijken bij de steniging van Stefanus. Daar is hij bij, terwijl dat Stefanus sterft, daar is hij bij. En hij is op weg naar Damascus om daar weer opnieuw de christenen te vervolgen. En de christenen te doden of gevangen te zetten. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ja, maar hij vervolgt toch de christenen? Hij brengt toch de christenen om? Hij heeft het toch niet tegen Jezus of tegen God persoonlijk? Nee, ik breng die christenen om. En dit, lieve mensen, is zo ontzettend belangrijk om echt in ons kopje te vast te pakken. Want als anderen aan de christenen komen, aan Jezus komen, dan komen ze aan Jezus. Als u aangevallen wordt, als er dingen op uw werk gebeuren, in familieomstandigheden, in situaties, dan komen ze niet aan jou alleen, maar ze komen aan Jezus. Niemand moet met zijn tengels aan mijn kinderen komen. Waarom? Omdat ik ze lief heb. Ze zijn van mij. En ik zeg het wat oneerbiedig, maar als er mensen aan christenen komen, dan komt de Heer in actie. Dan gaat hij zijn bescherming ook over u en over mij uitspreken. En misschien niet een boodschap wat we zo heel vaak horen, maar ik geloof echt oprecht dat God ons wil beschermen. En dat hij over ons wil waken, omdat hij ons lief heeft. Hij heeft je bedoeld om geroepen te worden en hij heeft je bedoeld om gezonden te worden. En ik ga afsluiten met het volgende. En dan moet ik even snel doorheen. Want in 1 Korinthe 15 wordt er gesproken over een nieuwe Adam en een oude Adam. Dus een eerste Adam en een tweede Adam. Over een natuurlijk leven en over een geestelijk leven. En je kunt dat lezen in 1 Korinthe 15 vers 45 tot 49 schrijf hem even op, misschien goed om thuis even terug te lezen. Maar daar wordt gesproken over een oude Adam en over een nieuwe Adam. En over een geestelijke natuur en over een natuurlijke natuur. En wat er in die tekst staat, is dat er eerst het natuurlijke is en daarna het geestelijke. Eerst kwam de natuurlijke Adam, de eerste Adam, en toen kwam de tweede Adam. Nou, even goed om te beseffen, de eerste Adam gaat over de geschapen mens Adam in de Hof van Eden. De tweede Adam is Jezus. Jezus is de tweede Adam. Eerst is de natuurlijke schepping en daarna komt de geestelijke schepping. Denk maar aan het verhaal van Nicodemus. Maar hoe kan ik nou weer opnieuw geboren worden? Nee, er is een natuurlijke geboorte en er is een geestelijke geboorte. Want wat mij opgevallen is, is dat zoals God de mens twee keer roept, komt in de Bijbel ook twee keer voor dat de mens twee keer God roept. Twee keer spreekt de mens God, God. Of Heer, Heer. Kijk maar eens in Psalm 22 vers 1. Psalm 23 is super bekend natuurlijk. Maar Psalm 22 vers 1 is een messiaanse psalm. Het spreekt over de komende Messias. En wat staat er in het tweede vers, het eerste en tweede vers van Psalm 22? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het is daar David, de mens, de natuurlijke Adam, die uitroept naar God. Heer, waar bent u? Waar bent u in mijn leven? Ik ervaar u niet in mijn leven. Waar bent u nou? En dan zegt hij twee keer, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En deze woorden, die weten we meteen. Als die klinken, dan weten we precies waar het over gaat. Alleen, het komt uit het Oude Testament. En Jezus aan het kruis herhaalt deze woorden op exact dezelfde manier. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het is de mens die nu twee keer de naam van God aanroept. Het is niet meer God die naar de mens roept, maar het is de mens die zelf naar God roept. Zoals jij en ik kunnen roepen naar God, Heer, waar bent u? En daarom las ik net over die eerste Adam en over die tweede Adam. Want de tweede Adam, als die roept, mijn God, waar bent u? Waarom heeft u mij verlaten? Dan zit daar een bedoeling achter. Want het feit dat Jezus aan het kruis riep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Heeft ervoor gezorgd, lieve mensen, dat u, jij en ik, nooit meer hoeven te zeggen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het was de laatste keer aan het kruis van Golgotha dat die woorden gesproken zouden worden. Want ja, we kunnen gevoelens hebben of we kunnen eenzaamheid ervaren in ons leven. Maar God heeft beloofd dat hij ons nooit zal verlaten. Hij zal ons nooit begeven. Je las het net nog uit Matthäus 28, waarin Jezus zegt, ik zal met u zijn tot aan het voleinde van de wereld, tot aan het voleinde van de aarde toe. Ik zal je nooit meer verlaten. Dus die laatste woorden die Jezus uitsprak aan het kruis, was ook voor de laatste keer dat de mens zich verlaten zou voelen. En dat, lieve mensen, is het kenmerk dat we geliefd, geroepen en gezonden zijn. En ik wil besluiten met een tekst uit Openbaringen 2 vers 17. Want net zoals dat er een adem was uit de eerste natuur, roept de Heer Jezus ons allemaal op een adem te worden van die tweede natuur. Een geestelijke geboorte. Een nieuwe vernieuwing tot je te nemen. En net zoals dat je een natuurlijke natuur had die vernieuwd moest worden, brengt God ook weer een nieuwe natuur. En een nieuw geestelijk leven. En zo doet hij dat met u en mijn naam ook. Er staat namelijk in Openbaringen 2 vers 17. Dat God je een nieuwe naam gaat geven. Als je in de hemel komt, dan krijg je een nieuwe naam van hem. Geschreven op een witte steen. En op die witte steen, daar zal jouw nieuwe naam staan. En die witte steen is een verwijzing, dat kwam uit de oudheid voor. Die witte steen is een verwijzing dat je bent vrijgekocht. Als er een slaaf vrijgekocht werd, dan werd die naam ook op een witte steen geschreven. En hier in Openbaringen staat dat de Heer je een nieuwe naam zal geven. Daar staat, wie overwint, ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Een unieke naam voor jou
en voor mij. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor dit samen zijn. We danken u, Heer, inderdaad dat we op vele plekken vandaag konden zijn, maar dat we hebben gekozen om hier te zijn onder uw woord. Net zoals Martha, Heer, in ons drukke bestaan, dat we tijd vrijmaken om aan uw voeten te zitten. Ik dank u wel, Heer, voor al deze bijzondere en lieve mensen, Heer. Ik wil u bidden, Heer, dat ze mogen weten dat ze bij hun naam genoemd zijn, omdat ze geliefd, geroepen en gezonden zullen worden. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons niet alleen lief heeft, Heer, dat u ons niet alleen geroepen heeft, maar dat u ook een plan en een doel met ons leven heeft. Daar dat we, waar dat we naar school toe gaan, waar dat we werken, waar dat we zijn in onze familie, in onze omgeving, in ons gezin. Heer, daar heeft u ons een opdracht gegeven. Vader, en net zoals deze 7 mensen geroepen werden door uw Vader, Heer, zo wilt u ons ook roepen. Dank u wel, Heer, dat uw werk in ons door zal gaan en zal door blijven gaan. Maar bovenal, Heer, ben ik u dankbaar, Heer, dat aan het kruis die woorden klonken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heer, alles wat u op het kruis droeg en de dood u heeft overwonnen, Heer, al die dingen gebeurden, zodat wij ze niet meer hoeven mee te maken. Heer, zodat de wraak van u niet meer op ons zou neerkomen. Zodat de verwijdering tussen u en tussen ons nooit meer ons deel zou zijn. Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat u uw Zoon geliefd, geroepen en gezonden heeft. Vader, en zo wil ik u bidden, Heer, voor ons allemaal, Heer, dat we dat mogen weten. Dat we die erkenning in ons hart mogen sluiten. En dank u wel, Heer, dat u ons zegent en ons kracht geeft in alles wat we zullen ondernemen. We danken en we prijzen u in Jezus' naam. Amen. Amen. Twan.